Goedenavond, beste mensen, broeders, zusters, vrienden. Wij willen samen het derde hoofdstuk lezen van de brief van Paulus aan de Colossenzen. Ik doe dat weer uit de Telos-vertaling. En wij zouden eigenlijk door kunnen lezen tot hoofdstuk 4, vers 1. De hoofdstukindeling is daar wat ongelukkig, dat hoort er eigenlijk bij. Maar ik heb al 25 versen en broeder Steenhuis de volgende keer maar 18. Dus ik zal toch maar precies tot het eind van hoofdstuk 3 lezen. Wie weet wat hij alles over de heren en de slaven nog te zeggen heeft. 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht die afgodendienst is, om welke dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld toen u daarin leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en onbesnedenheid, barbaar, skiet, slaven, slaaf, vrije. Maar Christus is alles en in allen. Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend als de een tegen de ander een verwijt heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. En laat de vrede van Christus, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam, in uw harten heersen en wees dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En in de genade zingt in uw harten voor God. En al wat u doet in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door hem dankt. Vrouwen, weest aan uw mannen onderdanig, zoals het betaamt in de Heer. Mannen, hebt uw vrouwen lief en wees niet bitter tegen hen. Kinderen, wees jullie ouders in alles gehoorzaam, want dit is wel behagelijk in de Heer. Vaders, irriteert uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Slaven, weest uw heren naar het vlees in alles gehoorzaam, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar in eenvoud van hart in vrees voor de Heer. Wat u ook doet, doet het van harte, als voor de Heer en niet voor mensen. Daar u weet dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. U dient de Heer Christus. Want wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Tot zover de lezing van het woord van God. Je zou in zekere zin kunnen zeggen, beste vrienden, dat wij in Colossenzen 3 examen moeten doen. En dat blijkt eigenlijk al uit een klein woordje, dat ook op andere zeer treffende momenten in de bediening van Paulus verschijnt. En dat is het kleine woordje dan. Of nu. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn. Waarom verbind ik dat met examen doen? Omdat je bijvoorbeeld dat ook in de Romeinenbrief vindt op een treffend punt, namelijk in Romeinen 12 vers 1. 11 hoofdstukken lang heeft de apostel geschreven over de grondslagen van het heil. Je zou kunnen zeggen dat is het meer leerstellige gedeelte, ik wil het woord theoretisch niet gebruiken. Het leerstellige gedeelte, de ontvouwing van de leer des heils. En dan komt het examen, dan komt de praktische toepassing. En daar begint hij in hoofdstuk 12 vers 1 met dat woord, ik vermaan u dan Met een beroep op de ontfermingen Gods dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. Dat dan betekent, in het licht van alles wat we nu behandeld hebben, roep ik jullie nu op, nu in het licht te wandelen van deze dingen. Dat praktisch waar te maken in een leven in overeenstemming met de volle leer van het heil. Zo vindt u dat ook in de Efezebrief. 6 hoofdstukken en precies halverwege in hoofdstuk 4 vers 1 vind je datzelfde woordje dan of nu, voor het ook weergegeven mogen zijn. Ik vermaan u dan, ik de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen. In de eerste 3 hoofdstukken zou je kunnen zeggen, wordt die roeping uiteengezet. Dat is het weer het leerstellige gedeelte. En dan in de laatste 3 hoofdstukken komt de praktische verwerkelijking. En zo is hier ook eigenlijk halverwege de brief. Na 2 hoofdstukken vooral van leerstellige aard, komt dan dat nu in hoofdstuk 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent. Dat is niet voor het geval dat, maar dit als betekent waar het dan zo is dat u met Christus opgewekt bent. Dus geen twijfel, geen onzekerheid. Waar dat zo is, daar moet u nu ook zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is gezeten aan Gods rechterhand. Met andere woorden, als het waar is wat in hoofdstuk 2 is voorgesteld. U bent met Christus gestorven, dat wil zeggen één gemaakt met hem in zijn dood. U bent met Christus begraven, één gemaakt met hem in zijn begrafenis. Zoals het uitgedrukt wordt in de doop, zegt vers 11. Zo bent u ook één gemaakt met hem in zijn opstanding. In zijn opwekking. Hij is door God opgewekt en in zijn opwekking zijn ook wij begrepen. Dat is de leer. Dat heb je aan te nemen. Je moet dat geloven, je moet het proberen te begrijpen. Maar je kunt dat slechts in geloof aannemen dat God tegen ons zegt als we ons in geloof aan de Heer Jezus toevertrouwen. Dat God ons dan de dood en de begrafenis en de opwekking van Christus toerekent, alsof dat letterlijk met ons gebeurd was. In Christus zijn wij aan het kruis gestorven. In Christus zijn wij begraven. In Christus zijn ook wij opgewekt. Dat is de leer. En nu kun je zeggen, nou, dat is fijn om dat te weten. Misschien ben je er zelfs wel dankbaar voor en prijs je er God voor. Maar dat is niet genoeg. Examen doen betekent zo, nu moet je het praktisch waarmaken. Nu heb je je theoretisch examen gehad en nu komt het praktisch examen. Nu weet je deze dingen met je hoofd, nu zul je het in het geestelijk leven moeten laten zien. Er staat heel veel in dit hoofdstuk en ik wil niet proberen vers voor vers tot in bijzonderheden dat allemaal met u door te nemen. Maar laten we er één centraal begrip uitlichten. En dat begrip staat ook zo ongeveer in het midden van het hoofdstuk, of misschien iets daarvoor. En dat is de beeldspraak die we vinden in vers 9. U hebt de oude mens met zijn daden uitgedaan en de nieuwe aangedaan. Daar is een nieuwe mens. Die nieuwe mens is in de eerste plaats de Heer Jezus zelf. Hoewel hier staat dat die nieuwe mens geschapen is, en dat kun je van de Heer Jezus niet zeggen. Hij is de schepper, zowel van de eerste mens, als ook van deze nieuwe mens. Maar je zou wel kunnen zeggen, voordat God deze nieuwe mens in de wereld geïntroduceerd heeft, heeft hij, als ik dat beeld zo eens mag gebruiken, een prototype in deze wereld neergezet. Ik heb een kennis in Duitsland, die werkt bij Porsche. En die heeft me dat eens verteld, als ze een nieuw model hebben ontwikkeld, dan nemen ze dat model mee naar de zoutvlakten in Amerika, naar de Rocky Mountains. En dan wordt dat model onder de zwaarste omstandigheden op de proef gesteld. En daar komen heel wat technische gebreken aan het licht. En als al die technische gebreken verholpen zijn, dan wordt zo'n nieuw model in serie genomen. God heeft hier op aarde ook zo'n prototype geïntroduceerd, waarin trouwens in het geheel geen gebreken aan het licht kwamen. De Heer Jezus is het prototype voor die totaal nieuwe mens. Er zijn in de geschiedenis voor God eigenlijk maar 2 mensen. U vindt dat in 1 Korinther 15. Je hebt de eerste mens en je hebt de tweede mens. En die tweede mens is niet Eva en het is ook niet Kain en Abel. Die tweede mens is Christus. Want Eva, Kaïn, Abel, dat waren allemaal kopieën in zekere zin van de eerste mens. Ze waren net als hij, met alle verschillen. Elk mens is uniek, maar ze waren toch net als hij. En na de zondeval kun je het helemaal zeggen, ze waren net zo verdorven van nature als hij. Maar dan komt er een tweede mens. En 1 Korinthe 15 zegt, die tweede mens is tegelijkertijd ook de laatste Adam. Er komt niet nog eens een derde. Omdat het namelijk geen risico meer inhoudt. Die laatste Adam kan niet falen. Daar kan het niet opnieuw mee misgaan. Daar komt niet een nieuwe zondeval. Daarom is die tweede mens ook tegelijkertijd de laatste Adam. En die eerste Adam en die laatste Adam zijn twee geslachtshoofden. Je hoort of tot die eerste Adam. En als je door het geloof bij Christus bent ingelijfd, dan hoor je tot die laatste Adam. En dan ben je bekleed met de nieuwe mens. En al die karaktertrekken van de nieuwe mens, zoals we die hier in dit hoofdstuk vinden, die vinden we in de eerste plaats in de Heer Jezus. Als hier staat, doet dan aan in vers 12, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, dubbele punt, en dan komt dat, innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, enzovoort. Dan vindt u daar in de eerste plaats het beeld van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus 30 jaar over de aarde gewandeld had, grotendeels in het verborgene, gaat de hemel open en de Vader zegt, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. En dat was niet omdat het nu eenmaal zijn Zoon was, maar dat was omdat de Heer Jezus 30 jaar lang, voor ons grotendeels in het verborgene, maar zichtbaar voor de Vader, 30 jaar lang volmaakt dit mensentype had tentoongespreid. In hem vinden wij het waarachtige en volkomen voorbeeld voor de nieuwe mens. En met alle respect, u staat mij de uitdrukking toe, sedertdien heeft God die nieuwe mens in serie genomen. Want u en ik zijn allemaal naar datzelfde model gevormd. Zo lezen we dat hier, die nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot kennis, naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. In hoofdstuk 1 zagen we dat Christus de schepper is. Door hem heeft God alle dingen gemaakt. In hem, door hem en tot hem. Zo is Christus hier de schepper ook van de nieuwe mens. Hij is het prototype van de nieuwe mens. Dat wil zeggen, elke mens die zo vernieuwd wordt, die wordt vernieuwd naar het beeld van Christus. En hij is ook de schepper van die nieuwe mens. Hij schept die nieuwe mens naar zijn eigen beeld. Hij wil van ons kopieën maken. Hij wil dat zijn beeld in ons vertoond wordt. Zoals Paulus het elders zegt, onder heel andere omstandigheden overigens, in Galaten 4 vers 19. Mijn kinderen, nog van wie ik opnieuw in barensnood ben, opdat Christus in u gestalte mag krijgen. Het beeld van Christus in u vertoond gaat worden. Zoals Paulus het nog weer ergens anders in Romeinen 8 vers 29 zegt, dat wij voorbestemd zijn om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon. Omdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wonderschoon woord. Waarvoor zijn wij uitverkoren? Vraag dat maar eens aan een gemiddelde christen in Nederland. Waarvoor ben je eigenlijk uitverkoren? Hoe dikwijls denkt u op de 100 antwoorden zou je dit antwoord te horen krijgen? Wij zijn uitverkoren opdat wij aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig gemaakt worden. Opdat we op hem gaan lijken. God is er met eerbied gesproken trots op. Als hij ziet dat hier op aarde kinderen van hem zijn, in wie natuurlijk in alle zwakheid, zover als het gaat, voor zover als het realiseerbaar is, in wie toch iets van dat beeld van zijn Zoon zichtbaar wordt. En ik wil dat graag met grote kracht beklemtonen, beste mensen, omdat het in dit hoofdstuk niet mag gaan om een nieuw soort wetticisme. We zijn bevrijd van het oude bestel van de wet, dat onze eeuwige zaligheid afhankelijk maakte van de volbrenging van de wet. En nu moeten we niet langs een omweg ons weer onder een raak niet, smaak niet, roer niet aanstellen, zoals hoofdstuk 2 dat beschreven heeft. Als er al sprake is van een nieuwe wet, in een zekere zin is dat natuurlijk wel een correcte uitdrukking, dan zoals het in Galaten 6 vers 2 staat. Draagt elkanders lasten en zo vervult gij de wet van Christus. Maar de wet van Christus bestaat dan niet uit een aantal geïsoleerde verboden en geboden. De wet van Christus heeft maar één grote inhoud. Word zoals hij. Het gaat nooit om een bepaald doel in zichzelf. Heilig worden gaat pas werkelijk voor ons leven en bloeien als je dat losmaakt van een heleboel dingen die je niet meer zou mogen doen. Heel veel mensen hebben dat idee. Heiligmaking betekent dat ik niet meer driftig moet worden, ik moet dat niet meer doen, ik moet dat niet meer doen. En dat is zo moeilijk, want het zit zo in mijn aard en dat red ik niet, dus vergeet het maar, dat wordt nooit wat. Veel mensen hebben bij heiligmaking vooral het idee dat ze hun favoriete karakterzwakheden moeten overwinnen. Aan de ene kant ontdekken ze dat dat eigenlijk nooit lukt en aan de andere kant al zouden ze erin slagen, wat een armetierig resultaat. Menig ongelovige, puur menselijk bekeken, die slaagt daar nog beter in. Door goede training om met zichzelf in het reine te komen met zijn karakterzwakheid. Je zou toch niet bij een ongelovig mens van heiliging willen spreken. U moet het hele onderwerp van de heiliging in een heel ander licht zien, in een heel ander karakter. Heiliging is in feite worden als Christus. Daar begint Paulus ook zo. Je bent met Christus gestorven, je bent één gemaakt met hem. Je bent één gemaakt met hem in zijn begrafenis, je bent één gemaakt met hem in zijn opwekking. Nou moet je ook één gemaakt worden met hem in de wijze waarop hij geleefd heeft hier op aarde. En daarbij moet je voor twee dingen ook weer heel erg uitkijken. Ik heb al gewaarschuwd voor het wetticisme. Er zijn nog meer dingen die we elkaar vanavond moeten voorhouden en elkaar voor moeten waarschuwen. En het waarschuwen is dit. Als je wil worden zoals Christus, die hemelse mens daar nu aan Gods rechterhand, dan moet je er in eerste plaats voor waken dat je geen aartschristen wordt. Maar aan de andere kant dat je ook niet gaat zweven. Ik zal u proberen dat uit de doeken te doen. Hoe bewaren we dat evenwicht? Ik las dus ergens, en misschien heb ik het wel eens genoemd, maar dat geeft dan niet, noem ik het nog een keer. De eerste grote vraag in het mensenleven is de keuze tussen hemel en hel. En ik hoop dat u allemaal met die vraag in het reine bent gekomen, dat u weet dat u op weg bent naar de hemel. Maar zo gauw die vraag is opgelost, komt een tweede brandende vraag. En dat is hemel of aarde. Hemel of aarde, waar leef je voor, mens? Je bent op weg naar de hemel. En intussen probeer je zoveel mogelijk van de aarde te genieten. En daar zit dan ook nog vaak de ondertoon in van wereld, want de aarde is ook weer Gods goede schepping. Er is op zichzelf niks verachtelijks aan. Maar je kunt er ook zo door in beslag genomen worden zoals het hier staat. Dat woord bedenken, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat woord bedenken betekent zoveel als je bent er door in beslag genomen. Je hele denken is daarvan vervuld. Dat is de hele levensoriëntatie. Je leeft alleen maar voor je werk. Je leeft alleen maar voor je carrière. Je leeft alleen maar voor de eer en de roem. Je leeft alleen maar om zoveel mogelijk te verdienen. Je leeft alleen maar om zoveel mogelijk plezier uit het leven te halen. En strikt genomen, op zichzelf is er aan al die dingen niks mis. Tenzij dat het je hele leven beheerst. Vandaar die grote keus voor elk christenmens. Waar leef je voor de hemel of voor de aarde? En dat is wat hier staat. Bedenk de dingen die boven zijn. Want waarom boven? Waarom op de hemel gericht? Omdat daar je eigenlijke leven is. Christus is ons ware leven. Kijk naar hoe Christus vroeger was op aarde en probeer hem daarin na te volgen. Maar kijk ook hoe hij daar is nu aan Gods rechterhand. Want dat is je eigenlijke leven. Jouw leven is in Christus en Christus is daar. Dat is de eigenlijke levenssfeer waarin je ademt, waarin je je beweegt. Nou, dat is het ene. Als je moet kiezen tussen de hemel en de aarde, laat je mogen kiezen voor de hemel. Het andere is dat je daarbij niet doorslaat in een vals soort mystiek. Het prachtige vind ik, in de Efezebrief heb je nog hetzelfde, misschien nog wel duidelijker dan hier. Hier is het wat korter. Maar wat je daar hebt in Efeze 4 tot 6, dat wordt hier in een kleiner stuk samengevat. Maar de boodschap is toch hetzelfde. En die boodschap is deze. Die nieuwe mens, dat is iets zeer concreets. Iets zeer praktisch. Iets dat juist alles met de aarde te maken heeft. Wat bedoel ik daarmee? Dit. In de hemel Zullen we allemaal met die nieuwe mens bekleed zijn, er zal niets van het aardse en van het zondige ons nog aankleven. Om zo te zeggen, daar zal het geen kunst zijn om die nieuwe mens daar tentoon te spreiden. Maar God heeft die nieuwe mens hier op aarde neergezet, niet alleen maar opdat we zouden gaan zweven, met ons hoofd in de wolken zouden lopen en ons huwelijk en ons gezin en onze baan zouden verwaarlozen. Paulus zegt, die nieuwe mens die moet nu juist daar tot uitdrukking komen, in die gewone verbanden van het leven. De meesten van ons maken deel uit van een woongemeenschap, dat noem je gezin, een werkgemeenschap, dat is waar je werk, je dagelijkse werkzaamheden uitoefent, en een geloofsgemeenschap, dat is je kerk of je gemeente. Nou, Paulus zegt heel nuchter, die nieuwe mens die moet daar zijn waarde bewijzen. En dan zegt u net, ja wacht nou even, je hebt net gezegd, het is een hemelse mens, ja dat is nou juist het mooie. De Heere God zegt, die nieuwe mens, die zet ik hier op aarde neer, om aan de aarde te laten zien hoe hemelse mensen omgaan met het huwelijk. Het huwelijk is een aardse zaak, dat weten we allemaal. Huwelijken worden niet voor de eeuwigheid gesloten. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw, ik zal nooit zoveel... Het is niet aardig als ik dat zeg, maar ik heb het ook de laatste tijd al niet meer gezegd. Maar ik zei wel eens tegen haar... Ik zal nooit zoveel houden van je als wanneer ik in de hemel zal zijn. Alleen, het enige verschil is, ik zal dan van alle broeders en zusters net zoveel houden. En zo is het ook. Onze liefde zal nooit zo volmaakt zijn naar de ander toe als dan. Maar die liefde zal dan onverkort en onbeperkt alle leden van Gods volk gelden in de hemel. Huwelijken worden niet voor de aarde, voor de hemel gesloten. Gezinnen heb je niet meer in de hemel. En nu zegt God, maar ik heb hier een hemelse mens. Hemels in de zin van, hij is een kopie van Christus die daar is aan Gods rechterhand in de hemel. En nu laat ik zien dat zo'n hemelse mens een betere echtgenoot en een betere echtgenote is, een betere vader en een betere moeder en een betere werkgever en een betere werknemer. En hij kan ook in zo'n verband als de gemeente of de kerk beter met medestanders omgaan dan de mensen van de wereld dat in hun levensverbanden kunnen. Ziet u, dat is de uitdaging. Hoe doe je dat als een hemelse mens? Zoiets aards als een goed huwelijk hebben. Hoe doe je dat als een hemelse mens? Een goede vader voor je kinderen zijn, een goede moeder voor je kinderen zijn. Hoe doe je dat als hemelse mens, een goede werkgever te zijn? Dat is dan toch even hoofdstuk 4 vers 1. Gij heren tegenover de slaven. Vul dat nou maar heel praktisch, heel eigentijds in als werkgevers en werknemers. Hoe doe je dat vandaag een goede werknemer te zijn? Zoals hier in die laatste verse over de slaven wordt geschreven. Hoe doe je dat? Nou, dat is niet een kwestie van regeltjes, dat is niet een kwestie van geboden, dat is niet een kwestie van een lijst van voorschriften. Alsof we gedoemd zijn tot een nieuw soort wetticisme. Als je je nou maar aan al die regeltjes houdt, dan kom je er wel uit. Zoals voor bepaalde stromingen in het Jodendom, gelukkig lang niet voor alle, maar bepaalde stromingen in het Jodendom, de hele essentie van het leven daarin schuilt om die 613 geboden zo nauwkeurig mogelijk waar te nemen. Dat geeft een innerlijke voldoening. Ik heb het weer gered, alle 613. Dat is niet waarom hier over het heiligingsleven gesproken wordt. De Heer Jezus spreekt meermalen over zijn geboden. Maar als je nou vraagt, wat zijn die geboden, dan hoor je er altijd maar één. En in die ene zitten al de geboden van Christus, van God, opgesloten. Dat is het liefdegebod. Dat is het liefdegebod. We hadden vroeger wel eens jeugdweekenden en dan waren we in een jeugdcentrum met een lang huishoudelijk reglement. En de leider van die weekenden die zei altijd, ik lees dat niet voor, want als je je gewoon gedraagt, dan doe je vanzelf wat er allemaal in het reglement staat. Dus je hoeft het helemaal niet voor te lezen. Je hoeft alleen maar gewoon te doen. Ik heb als de neiging om zo tegen christenen te praten. En te zeggen, moest luisteren, die wet van Christus, ja, je kunt een heel handboek krijgen. 613 geboden, voor mij wordt 1613 geboden. Maar als je je gewoon gedraagt als christen, gaat vanzelf goed. Want het huwelijk, dat rust in het geheim van de liefde. Als je werkelijk doet wat de liefde gebiedt, dan gaat het vanzelf goed. Liefde in de zin van opofferingsgezindheid. Liefde in de zin van toewijding. Mannen, wees aan uw vrouwen onderdanig. Kan alleen maar in de liefde. de juiste plaats en de juiste verhouding ten opzichte van elkaar innemen van dienstbetoon. Gij mannen, hebt u vrouwenliefde, dat is net zo goed dienstbetoon. Hebt u vrouwenlief, dat is net zo goed toewijding en dienstbetoon. Als je gewoon gedraagt als een christen, ben je vanzelf een goede vader. Als je maar gewoon doet, als je nooit aandacht aan je kinderen geeft, ben je ongewoon. Dan ben je een ontaarde vader. Als je gewoon doet, dan heb je je kinderen gewoon lief en dan heb je gewoon aandacht voor ze. Dus het is eigenlijk helemaal niks bijzonders wat hier van ons gevraagd wordt. Het bijzondere, dat is wat wij doen. Namelijk geen aandacht aan onze kinderen te geven. Of elkaar verwaarlozen. Of voor onszelf leven. Dat is ongewoon. Zo heeft God ons niet bedoeld. We hebben geen lange reglementen nodig. We hebben alleen het liefdegebod nodig. Alle 10 geboden die velen van u elke zondag te horen krijgen. Al die 10 geboden zijn allemaal prachtig, maar ze zijn allemaal varianten van het liefdegebod. Als we een andere keer eens tijd hebben, zal ik u dat aantonen. Dan allemaal varianten van het liefdegebod. Het is goed om ze alle 10 voor te lezen, maar het hoeft niet. Je kunt ook gewoon zeggen 1 Johannes 4 vers 19. Wat je zo zou kunnen vertalen, heb lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Heb lief. Als je werkelijk lief hebt en ten volle consequenties, dan heb je al die 10 geboden vervuld. Want door lief te hebben, zegt Paulus in Romeinen 13, heb je al die geboden vervuld. Liefde. Liefde jegens God, dat is de eerste stenen tafel. Liefde jegens de naaste, dat is de tweede stenen tafel. Dan gaat ook al het wettische vanaf als hij staat dood aan uw leden die op de aarde zijn. Want het gaat er niet om dat hoererij niet mag en onreinheid niet mag en hartstocht niet mag, boze begeerte niet mag. Ja, natuurlijk mag dat niet, maar zo praten we er niet over. Mijn vader zei wel eens, als we niet mee wouden naar de gemeentelijke samenkomst op zondag, dan zei hij, je mag mee, is helemaal vrijwillig. Maar als je niet wil, dan moet je mee. Dus we konden kiezen, we gingen of vrijwillig mee, of we gingen toch gedwongen mee. En pas geleden vertelde ik het hem, maar hij wist het al niet meer dat hij zulke dingen zei. Maar ik heb het zelf ook wel eens overgenomen. Heel wat dingen neem je van je ouders over, als je je eigen kinderen weer opvoedt. En ook dat is alweer lang geleden. Jongens, worden we oud. En nu zijn mijn kinderen weer bezig met hun kindertjes op te voeden. Maar ik vond dat een goede les eigenlijk. Dat is een goede les. We kunnen alles wel trekken in de sfeer van je moed. Maar je mag elkaar leren, je mag jezelf leren om dingen vrijwillig te doen, hoe gek het ook klinkt. Het gaat er niet om dat deze dingen niet mogen, in die sfeer wel of niet trekken. Waar het in trekken willen is, dat als je je partner lief hebt, natuurlijk doe je dan geen hoererij en overspel en onreinheid en boze hartstochten. Dat wil zeggen, die dus op de verkeerde persoon gericht zijn. Natuurlijk doe je dat niet. Je doet het dan niet omdat het niet mag, zo van, ik zou dolgraag willen, maar helaas, het mag niet. Zo praten kleine kinderen, zo praten Israël in het Oude Testament toen ze onmondig waren, onder de tuchtmeester waren. En nog niet tot de volwassenheid van de christelijke positie waren gekomen. En het is altijd een zwak teken als christenen vragen, ja, waarom mag dat nou niet? Staat nergens in de Bijbel dat het niet mag. Nou, dat is een teken, dat zeg je dan niet zo midden in hun gezicht. Ik zeg het nu maar eens in het algemeen. Wie zo praat, geeft daarmee aan dat hij nog een klein kind in het geloof is. Want kleine kinderen die willen dat ook altijd graag weten. Waarom mag dat nou niet? Heel veel gelovigen, volwassen mensen, fysiek volwassen, mentaal misschien half volwassen, maar geestelijk nog zeer onvolwassen. Die praten ook zo. Waarom mag dat nou niet? Het staat nergens in de Bijbel dat je niet mag roken. En zo kan ik nog wel 20 andere dingen noemen. En dan gaat het me nog niet eens om al die punten op zichzelf, want het gaat om de houding die erachter zit. Paulus zegt, nou dat vinden sommige mensen ook wel moeilijk, alles is geoorloofd. Ze zegt, nou maar eerlijk, dat vindt u best moeilijk, of niet dan? Het is maar goed dat erachter staat, maar niet alles bouwt op, of niet alles is nuttig, anders wisten we er geen raad mee. Want vaak zijn wij daar helemaal niet aan toe, aan dit soort geestelijke ruimte. Alles is geoorloofd. Een volwassen christen mag alles. Ik weet nou dat ik me realiseerde toen ik als student op kamers kwam, dat mijn moeder nou niet meer kon kijken of ik nou nog zo lang zat te studeren. Want dat ik nu helemaal zelf mocht uitmaken wanneer ik naar bed ging. Die vrijheid ineens. Alles mag. Een van de eerste dingen die ik krijg daar straks beslist vragen over van u, dat weet ik wel. Maar ik zeg het toch maar vast. Die eerste ontdekking, als je een christen bent geworden, dat je mag ontdekken, nou mag alles. Jullie denken, daar zit een fout in die redenering. Dat kan nooit kloppen. Alles is geoorloofd. Alleen, de liefde zegt, jammer. Luister, ik heb al wat beters te doen dan dat. Want ik behoor nu aan mijn heiland toe. Ik wil nu mij voor hem inzetten. Ik wil bezig zijn met... Ik wil nu laten zien, nu ik een christen ben geworden, hoe je als christen een echtgenoot of echtgenote moet zijn, een vader of een moeder moet zijn, hoe je kind van je ouders moet zijn. Hoe werkgever een werknemer moet zijn. Daar zitten de veranderingen in. Niet dat ik veel meer tijd neem voor Bijbelstudie, dat is niet in eerste plaats. Maar heel nuchter, als christenen niet in de eerste plaats betere echtgenoten zijn en betere vaders en moeders zijn en betere werkgevers en werknemers zijn, ja, waar moet het dan uit blijken? Dat is toch het eerste waarin het zichtbaar moet worden. Geen geboden of verboden. Maar eenvoudig, je bent naar het beeld van Christus gemaakt. Kun je ooit voorstellen, het is bijna schandalig om het te noemen, kun je ooit voorstellen dat er dingen zouden zijn die Christus eigenlijk wel had gewild, maar die nou eenmaal niet mochten? Kun je het helemaal niet voorstellen? Natuurlijk niet. Zijn hele hart, zijn instelling was gericht op God en op zijn dienst en op de toewijding aan hem. En een heleboel dingen die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. Er zijn ook een heleboel dingen die in zichzelf verkeerd zijn. Maar er zijn ook andere dingen die in zichzelf niet verkeerd zijn, maar waar je gewoon niet aan toe komt, waar je geen tijd voor hebt. Of hoogst zelden. Je hebt andere prioriteiten in je leven. Vroeger was het allemaal heel gewoon. Vandaag doe je dat niet. Lieg niet tegen elkaar, neem zoiets simpels. Waarom? Waarom? Omdat het schadelijk is voor die ander. Ja, natuurlijk. Maar dat snappen ongelovigen ook. Ongelovigen snappen ook, je moet niet liegen. In de eerste plaats, als je liegt, dat is ontzettend lastig. Je moet alles onthouden wat je gezegd hebt. Dat je jezelf niet tegenspreekt. Als je altijd de waarheid spreekt, hoef je niet te onthouden wat je allemaal gezegd hebt. Mensen die liegen, die hebben het ontzettend zwaar. Maar dat zijn dingen die ongelovige mensen ook allemaal kunnen snappen. Maar hier wordt een heel andere motivatie gegeven. En dat is, je hebt een nieuwe mens aangedaan. Dus je kunt het gewoon niet meer maken tegenover je broeder, je zuster, je medemens om te liegen. Dit is lastig voor jou, dat is egocentrisch. Maar dat doe je gewoon niet tegenover die ander. Het past niet bij de liefde die in je hart is uitgestort. Je hebt de oude mens afgelegd en je hebt de nieuwe mens aangedaan. Die vernieuwd wordt tot kennis. Ja, daar moet ik u nog even iets over zeggen. Ik weet niet of daar de vorige keer ook over gesproken is, maar in elk geval hebben we dat in de aanleiding van hoofdstuk 1 besproken. Maar het komt in hoofdstuk 2 ook bijzonder tot uitdrukking. Deze Colossenzen zaten in de maag met bepaalde vormen van kennis, die ze eigenlijk toch wel erg verrijkend vonden, maar die eigenlijk een wig dreigden te drijven tussen hen en Christus. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 2, luister eens, de hele volheid van God is in Christus. Dus als je iets van God wil weten, moet je bij Christus zijn. En jij bent tot volheid gebracht in Christus. Dus dat wil zeggen, buiten hem kom je niks tekort. Alles heb je in hem. Met hem kom je niks tekort, zo moet ik het zeggen. Want je hebt alles in hem. Prachtige uitdrukking. Dat is een woordspeling van Paulus. De volheid van God is in hem en jouw volheid is ook in hem. Jij bent in hem tot volheid gekomen. Je bent compleet. Daarom denk ik dat hij hier vooral spreekt over kennis. In de Efezebrief gaat het vooral om een nieuwe moraal. Vroeger verduisterde ons gemoed en losbandigheid, nu een nieuwe moraal. Het is heel treffend. In Leviticus 18 lezen we dat het volk bevrijd moest worden van de werken der Egyptenaren en de werken der Canaanieten. Die werken der Egyptenaren vind je in de Colossensebrief. Want de Egyptenaren munten uit in alle wijsheid. Zoals we lezen van Mozes in Handelingen 7 vers 22. Opgevoed in alle wijsheid van de Egyptenaren. Die munten uit in alle wereldse wijsheid. En dat is wijsheid die in feite alleen maar in de weg zit om het beeld van Christus tentoon te spreiden. Hier worden we opgeroepen om van de werken der Egyptenaren bevrijd te worden. Terwijl de Canaanieten gekenmerkt werden door de goddeloosheid, de immoraliteit, hun zedeloosheid. Een hele godsdienst was daarvan vervuld. Die vruchtbaarheidsriten, te vreselijk om op te noemen. Dat vind je vooral in de Efezebrief. Dan worden we bevrijd van de werken van de Canaanieten. Maar hier worden we bevrijd van alle mogelijke wereldse wijsheid. Ik schrik wel eens als je ziet hoeveel mensen met het oog op hun huwelijk of met het oog op de opvoeding van kinderen of wat dan ook allerlei wereldse wijsheid in huis halen. Vaak bijzonder modieuze wijsheid. Over 5 jaar komt er weer iemand en die vertelt het allemaal weer heel anders. En de mensen drinken het allemaal in. Ze nemen het als zoete koek voor zich, tot zich. En heel vaak is het wereldse wijsheid die uitgaat van gewoon anti-bijbelse principes. Mensen zijn daarin aan de ene kant verschrikkelijk gewillig om in de Bijbel te lezen en het woord van God tot hun harten te laten doordringen. En aan de andere kant zo naïef. als het gaat om het op die manier tot zich nemen van wereldse wijsheid. Ik noem het maar gewoon als een voorbeeld. Hier staat, wij worden vernieuwd tot kennis. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 van de kindertjes in het geloof. Jullie hebben de zalving van de Heilige en jullie weten alles. Luister, vat dat nou niet verkeerd op. Ik ken ook christenen die willen geen boekje lezen over de Bijbel. Je hebt dat allemaal niet nodig, want ze weten alles al. Nou, dat kom je dan achter hoor. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Je moet ook geestelijk groeien in het leren kennen van de gedachten van God, in het leren kennen van de schrift. En niemand maakt daarbij grote vorderingen zonder hulp van anderen. Dat is nooit normaal in Gods kerk dat hij daarvoor hulpmiddelen geeft. Daarvoor geeft hij de leraars aan zijn gemeente om ons op te voeden. Dus het gaat er niet om dat je nou ineens denkt, omdat je een christen bent, dat je alle informatie hebt over de geestelijke dingen. Wel nee, natuurlijk niet, die moet je tot je nemen. Hier gaat het om kennis van een andere aard. Kennis die veel eer bestaat niet uit informatie, maar uit relatie. Ik vind het wel treffend, wij leven in het informatietijdperk. Het digitale tijdperk. Bent u al aangesloten op de elektronische snelweg? Ja, ik wel. U kunt me nu bereiken via de telefoon, via de autotelefoon, via de fax en de e-mail. Ik weet niet, ik zal al achterlopen, zal alweer een paar nieuwe dingen bijgekomen zijn. Ik kan het niet zo goed bijhouden, maar op vier manieren. Ik ben ook aangesloten op de elektronische snelweg. Ik heb toegang tot een gigantische hoop informatie. En weet u wat dat met zich mee gaat brengen? Dat ontzettend veel mensen steeds minder relatie zullen kennen. Hun hele wereld komt tot hen via dat scherm. Dat is natuurlijk een grote verrijking. Straks kun je 1000 televisiekanalen tegelijkertijd ontvangen. Wat een zegen, wat een verrijking. Maar die mensen zullen steeds meer ook alleen maar voor dat scherm blijven zitten. In Amerika hoorde ik al dat sommige kerken erover klagen dat er het aantal bezoekers teruggaat, omdat ze gewoon die diensten mee kunnen maken op internet. De dominee van de toekomst heeft voor zich een groot aantal schermen waar de tronies van zijn gemeenteleden op te zien zijn, die ook interactief aan de dienst kunnen deelnemen. Ik weet niet hoe dat met het zingen straks zal gaan, dat is nog wat anders, maar waarom zou je naar de kerk gaan? Je kunt het allemaal thuis beleven. En dat betekent dus dat zo'n kerk bestaat uit allemaal kleine individuele persoontjes die ergens achter hun scherm zitten. Dus met het gezinsleven straks ook. In elke kamer een televisie. Nou, televisie is ook al ouderwets, straks krijg je het ook allemaal in één pakket. Dat ene ding waar je televisieprogramma's op kunt volgen, dat is tegelijkertijd ook je computer. Steeds meer informatie, steeds minder relatie. Geen gezinsleven meer, want elk lid van het gezin zit in een kamertje naar zijn eigen favoriete programma te kijken, want het aanbod is zo geweldig. Steeds meer informatie, steeds minder relatie. Kennis in de Bijbel is relatie. De eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel staat is Adam kende zijn vrouw. Dat betekent hij had gemeenschap met haar. Gemeenschap is een ander woord voor relatie. En het gaat daar zelfs over de meest intieme relatie die je kunt denken. In het Nieuwe Testament staat, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Niet informatie over u hebben, maar in een relatie met u staan. De nieuwe mens weet van relaties. Daarom wordt hier in dit hoofdstuk beschreven dat die nieuwe mens is, vooral tot uitdrukking komt in zijn relaties. In huwelijksrelaties, ik zeg het nog eens, gezinsrelaties, arbeidsrelaties en ook, kun je eraan toevoegen, gemeentelijke relaties. Want in die eerdere versen, zoals in vers 9 en verder, daar gaat het ook over de relaties als gelovigen onderling. Wat een uitdaging. Wat een uitdaging voor de 21ste eeuw, die bovenal informatietijdperk zal zijn. Zoals nooit tevoren. Op elk denkbaar moment. Straks hebben we zo'n apparaat allemaal onderweg ook bij ons. Je hoeft ook geen toetsen meer te hebben, je kunt er gewoon in praten. En het mooie is, over relatie gesproken, hij zal ook terugpraten. Hij zal zeggen, heb je nog nadere instructies? Zo gaat dat. Je kunt met hem praten. Heerlijk. Komt toch nog iets terecht van uw relaties. U praat met een machine. Ik was pas in een ander land, daar had je twee mensen op straat. Dat waren de mensen die aan het bellen waren en de mensen die net gebeld waren. Verder had je niks. Iedereen, het is ongelooflijk. Huisvrouwen in de bus, allemaal door elkaar heen in dat ding aan het praten. Soms dacht je, zou die wel aanstaan. Het leek net alsof ze tegen elkaar aan het opbieden waren. Wat een gepraat. Was ook een mediterraan land. Stond ook nog met de armen daarbij te zwaaien, wat al helemaal niet helpt als je aan het bellen bent. Oh, zo worden relaties onderhouden, digitaal. Ik vind dit hoofdstuk een geweldige uitdaging voor het digitale tijdperk. Waarin er een duizendvoudige hoeveelheid informatie naar ons toekomt vergeleken met enkele decennia geleden of nog minder. En waarin het steeds moeilijker zal zijn relaties te onderhouden. Gezinnen zijn ten opzichte van decennia geleden steeds minder samenhangend. Ten eerste omdat we zo uithuizig zijn, we zijn zo mobiel, we kunnen ons heel makkelijk bewegen. Maar ook omdat ieder zo zijn eigen scherm voor zich heeft. Ik zie dat met zorg. We worden vernieuwd tot kennis. Dat wil zeggen, we worden ertoe vernieuwd te leren relaties aan te gaan en te onderhouden. Relaties met de Heere God. En dat zal gelukkig nooit via het internet gaan. Of via e-mail. Relaties met de Heere God waar je tijd voor moet nemen. En relaties met de mensen om je heen. En dat gaat ook niet via de digitale weg. Er is een heel nieuwe manier waarop wij Colossenzen 3 in het 21ste eeuw zullen moeten leren verwerkelijken. Want het gaat hier om kennis in de zin van relatie. Als hier staat, doet dan aan. Dan ziet u dat elke eigenschap die hier genoemd wordt, een relatie veronderstelt. Innige ontferming. Er moet een ander zijn aan wie je die ontferming kwijt kunt. Goedertierenheid. Er moet een ander zijn tegenover wie je goedertier bent. Nederigheid. Als je dood alleen op de wereld bent, heeft nederigheid geen enkele functie. Nederigheid veronderstelt relatie. Zachtmoedigheid veronderstelt relatie. Langmoedigheid. Er moet een ander zijn tegenover wie je langmoedig of geduldig bent. Elkaar verdragend. Elkaar vergevend. Boven dit alles de liefde. Als u alleen op de wereld bent overgebleven, wat betekent liefde dan nog, behalve dan nog naar God? Liefde, dat is de band der volmaaktheid, veronderstelt relatie. Duizenden mensen chatten. Als u nog niet weet wat chatten is, laat maar zo. Hoeft u ook niet te weten. Als u wel weet wat het is, dan begrijpt u, vandaag onderhouden wij relaties door te chatten. Heerlijk, anoniem, je weet niet met wie je chat, met wie je babbelt. Je bent helemaal anoniem. En op die manier worden sociale relaties op een heel nieuwe manier gevormd, 21ste eeuws. Relaties die totaal geen relaties zijn. Ze zijn veilig, maar je kunt je hart niet aan die ander laten zien. Die ander kent jou niet eens, die weet niets van je af. En je hoeft het ook trouwens niet te vertellen. Als je dat niet wilt, je kunt het doen. Maar het is een groot risico, je weet niet tegenover wie je het doet. En als ik hoor hoeveel christenen, met name christenjonge mensen, dat heerlijk vinden om te chatten, dan slaat de schrik mij om het hart. Dan denk ik, zou er een hele generatie opgroeien die niet meer weet wat relaties zijn. Die daar de grootste moeite mee zal hebben om relaties te onderhouden. Doodeng. De nieuwe mens, dat zou je zo niet zeggen, is een collectief begrip. We zeggen wel eens, we zijn nieuwe mensen geworden, maar zo zegt de Bijbel dat eigenlijk nooit. De Bijbel zegt, we hebben een nieuwe mens aangedaan en dat is altijd iets collectiefs. Ik zal het u aangeven vanuit vers 11. In die nieuwe mens is geen Griek of Jood, dat soort tegenstellingen, nationale tegenstellingen zijn opgeheven, besnijden is onbesnijdenheid, religieuze tegenstelling. Barbaar, skiet, dat betekent ook beschavingstegenstellingen, culturele niveauverschillen zijn opgeheven. Slaafvrije, dus sociale tegenstellingen zijn opgeheven. En dan staat er dit. Christus is alles en in allen. Ik zou dat zo voor u willen vertalen. In die nieuwe mens wordt Christus zichtbaar, daar gaat het om. Die nieuwe mens is Christus die alles is in allemaal, maar dan ook in allemaal samen. U bent niet geroepen alle facetten van de nieuwe mens tentoon te spreiden. Dat kunt u niet eens en ik kan het ook niet. We hebben elkaar daarbij nodig. Allemaal zijn we nodig. Het hele lichaam van Christus. Er wordt hier over dat lichaam van Christus gesproken in vers 15. We zijn geroepen in één lichaam. Christus alles en in allen. Als de Heilige Geest beslag op u legt, dan gaat in de sterke kanten die hij in u tot ontplooiing wil brengen, Christus zichtbaar worden. En bij een ander zijn dat weer andere, heel bijzondere tekenen van Christus. Het is als een kerkraam, waar allemaal gekleurde glaasjes in zitten. Zo zijn sommigen van ons die groene glaasjes en anderen zo'n rood glaasje of een geel of een blauw glaasje. En samen vormen ze dat ene portret van Christus. Allemaal samen zijn we nodig. Geen krampachtigheid. Niemand van ons hoeft alle schakeringen van de wonderbare persoon van de Heer Jezus tentoon te spreiden. Wij samen. Maar u hoort er wel bij, want in u komt een heel uniek facet van Christus openbaar. Dat is althans Gods bedoeling. Als er één glaasje ontbreekt, detoneert dat in het hele beeld. Elk glaasje hoort erbij, hoe klein het ook is. Maar je mist het onmiddellijk als het er niet is. Elk van ons is nodig om dat beeld te vertonen. Maar dan moeten al die glaasjes ook op de goede wijze met elkaar harmoneren. Ze moeten op de goede plek staan. Het moet samen ook een beeld vormen. Daarom relaties. Daarom lichaam van Christus zijn. Dat is een ander spannend ding waar ik naar uitkijk, naar nu een positieve zin. Ik voorspel u, ik ben maar een arme profeet die brood eet, maar ik voorspel u in de 21ste eeuw aan de ene kant dat veel mensen heel veel meer moeite zullen hebben met relaties. Aan de andere kant dat het juist voor christenen een grote uitdaging zal betekenen. Ik voorspel u dat de kerk die meent te kunnen bestaan door in de week 1 of 2 keer bij elkaar te komen en waar verder geen sociaal leven of nauwelijks sociaal leven bestaat, de kerk die eigenlijk alleen maar een grote ruimte is waar mensen gericht zijn op wat ervoor gebeurt en die geen betrokkenheid hebben op elkaar. Die kerken waarin de mensen 80% van de anderen niet kennen, die kerk houdt op te bestaan. De hele teneur is daar naar. De kerk, de gemeente, of u het nou leuk of vindt om te horen of niet, heeft alleen toekomst heel praktisch als ze weer gaat ontdekken wat relaties zijn. En dat is in eerste plaats op het allerlaagste niveau. Ik ben buitengewoon enthousiast voor de grote aandacht die gevraagd wordt voor het verschijnsel Huiskringen. De gemeente heeft een paar eeuwen samengekomen in huizen. Dat was niet alleen maar omdat ze geen gebouwen hadden, maar ze hadden ook helemaal geen behoefte aan. Ik ga u daar geen argumenten voor geven, maar dat is de realiteit. En dan komt de situatie dat de kerk weer in de eerste plaats zal moeten functioneren op het allerlaagste vlak. Waar mensen rechtstreeks met elkaar te maken hebben. Waar mensen rechtstreeks innerlijke ontferming kunnen bewijzen. Waar dat niet van een paar kerkenraadsleden hoeft te komen. U kunt voor uzelf gemakkelijk vaststellen of u al in zo'n gemeente zit. Hoeveel procent van de mensen die met wie u zondags regelmatig samenkomt, kent u? Eerste vraag. Tweede vraag, wat is uw functie eigenlijk bij u in de kerk? Hebt u geen functie? Oh, dat is raar. In een gezonde gemeente heeft iedereen zijn plekje, want elk gekleurd glaasje is nodig, opdat in die gemeente een beeld van Christus zichtbaar wordt. Het wordt hoog tijd dat u erachter komt wat uw functie is in de gemeente. U moet het gevoel hebben dat u in uw gemeente onmisbaar bent. En dat kan. En als u zegt, ja, maar ik kan alleen maar dit of dat, is prima. Dan hebben we dat nodig. Want daarvoor heeft de Heere God dat gegeven. Dat is wat we samen nodig hebben. Waar we samen naar moeten streven. En dus niet, het gaat er niet om dat dat een kerkmodel is dat ik voorsta. Dat is helemaal niet aan de orde. Want ik heb niks voor te staan. Ik doe een voorzegging. Ik heb pas een boek gezien van een missioloog die een aantal jaren in China en India heeft doorgebracht. En die heeft gezegd, dit is overal waar de kerk een nieuwe kans krijgt. Wij zitten met gevestigde, verouderde structuren. Maar waar de kerk een nieuwe kans krijgt, en er komen elke dag alleen al in China 20.000 mensen tot geloof. 20.000! Hoeveel honderden zijn dat terwijl wij hier vanavond bij elkaar zijn? Hoeveel duizend? En die mensen hebben geen gevestigde structuren, die beginnen van de grond af aan, zoals het hoort. Het is heerlijk om af en toe in een grotere ruimte bij elkaar te zijn, maar het kerkelijk leven speelt zich daar af, op het allerlaagste vlak, in directe relaties van 2, 3, 5 of hoogstens 10 mensen. Ik ga het nou niet uitwerken, want dat is een onderwerp op zichzelf. Maar ik zeg u dit, de grote nijpende boodschap van dit hoofdstuk, naast allerlei andere dingen die je daar nog uit zou kunnen peuren en die even waardevol zijn om daar aandacht aan te schenken, is kennis in de zin van relatie. Relatie naar de Christus die daarboven zit aan Gods rechterhand, relatie naar elkaar toe. Heel concreet, niet vanuit een wettische houding, maar vanuit de houding van de liefde. Wij moeten leren, en we hebben het nooit zo hard moeten leren dan juist in dit informatietijdperk. Wij moeten het leren om weer met elkaar relaties aan te knopen. Zelfs in het samen zingen. Dat doe je niet omdat het zo fijn is. Er staat hier elkaar leren en terechtwijzen met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Bent u wel eens terecht gewezen door psalmen, lofzangen, geestelijke liederen? Elkaar terechtwijzen, dat veronderstelt weer relatie. We zingen niet omdat het zo fijn is om aan het begin te zingen of omdat het nou eenmaal gewoonte is. Daarom is het zo belangrijk om na te denken bij wat je zingt. In het zingen komt de rechtwijzing naar mij toe. Als wij zingen loof de Heer, dan denk je dat is een loflied. Maar het is eigenlijk een terechtwijzing. Want we zeggen dat niet tegen de Heer, we zeggen dat tegen onszelf. Loof de Heer, mijn ziel. Of we zeggen dat tegen elkaar. Loof de Heer, de alle gevolken. Loof de Heer zeggen we niet tegen de Heer, zeggen we tegen elkaar. Is eigenlijk de rechtwijzing. Hé, waar ben jij, broeder of zuster? Loof de Heer, kijk niet zo zielig. Zit niet zo te kniezen. Ik ben vaak terecht gewezen door liederen die mijn medebroeders en zusters, zonder dat ze dat erg hadden, mij toezongen. Maar ik zong ook mee en ik zong diezelfde dingen ook aan anderen toe. Heerlijk. Ik ben niet pessimistisch over de 21ste eeuw, want de Heer is dezelfde. De Heer van de gemeente zal er ook dan zijn. We zullen wel barrières moeten overwinnen, zoals elke tijd haar eigen, zijn eigen barrières heeft, zijn eigen moeilijkheden. En het ik-tijdperk zou nog alleen maar sterker kunnen toenemen. Wel, dat moet u niet zien als een belemmering, dat moet u zien als een uitdaging. Moeilijkheden zijn geen ontmoediging, zijn een uitdaging. Christenen kunnen laten zien, en het zou wel eens een van de wijzen kunnen zijn, waarop we heel veel mensen kunnen aantrekken, die dood en dood eenzaam zijn in een digitale tijdperk, ondanks al hun gechat. Die dood eenzaam zijn en die verlangen naar een gemeente. Ze verlangen niet naar een gemeente waar ze met 2000 mensen die ze niet kennen en die zich ook niet om hen bekommeren, waar ze naar een boodschap komen luisteren. Dat is geen sociale relatie, dat is geen relatie. Kunnen ze ook een bandje bestellen? Kunnen ze ook op internet naar een kerkdienst luisteren? Die mensen komen niet meer, die haken af, vergeet het maar. Vergeet het maar. Ik las van een predikant pas in de krant die 3 keer een andere kerkdienst had bezocht en in alle 3 die kerkdiensten had niemand hem aangesproken. Het leek alsof de mensen hem zelfs meden daar waar hij zat, omdat ze zijn gezicht niet kenden. Nou, zo'n kerk gaat onherroepelijk de mist in. Dat voorspel ik u. Want in dat soort gemeenschappen zijn mensen niet langer geïnteresseerd. Dat is alleen nog voor de mensen die er al bij horen. En dat gaat tenslotte ten onder. Wat ik u zou willen zeggen is, ga de uitdaging aan. Nog eens, heiliging heeft niet alleen maar te maken met wat we allemaal moeten afleren. Heiliging heeft te maken met de mate waarin Christus in ons persoonlijk, maar vooral ook in onze relaties, de kans krijgt zichtbaar te worden. En daar moet u niet krampachtig aan gaan zitten werken. U hoeft u alleen maar vol te laten gieten met liefde. De enige huisoefening die we meekrijgen, want ik kom hier voorlopig niet terug tot het najaar aan toe. Dat is mijn laatste boodschap voor heel wat maanden. Dat is maar een hele eenvoudige, simpele boodschap, maar hij houdt alles in. Laat u vol gieten met liefde. Hé, wat een vage algemene uitdrukking. Ja, denk er nou maar eens over na. Zoek nou maar naar de middelen. Maar daarin zit de essentie. De Heer Jezus heeft ons maar 1 gebod nagelaten. Daar hebben we de handen vol aan. Liefde. Als er eens een vreemd iemand naast u komt zitten. Liefde naar uw vrouw, naar uw man. Naar uw ouders, naar uw kinderen. Liefde naar uw baas. Wat, naar die vent? Ja, naar die vent bedoel ik, ja. Naar uw baas. Naar uw werknemers. Vooral naar die ene die u altijd het bloed onder de nagels vandaan haalt. Maar misschien komt dat dan omdat u zo weinig voor hem bidt. Omdat er zo weinig liefde in uw hart is. In plaats van op hem te fitten en ook tegenover de Heer nog eens te klagen over die werkgever of werknemer. Ga dan maar eens voor bidden. En zeg, Heere God, geef me genade om ontzettend veel van uw liefde aan die man te laten uitstromen. Nou, dat zijn zomaar wat kleine raadgeven. Ik neem ze ook mee hoor, want ik heb ze net zo hard nodig als u. Gaan we over een aantal maanden gaan we allemaal elkaar vragen wat voor vorderingen we gemaakt hebben. Hè? Hoe vindt u dat? Dan komt er straks niemand meer op de lezingen, want oh, oh. Nee, hoeft ook niet. Je hoeft alleen maar examen te doen, zei ik in het begin, bij de Heere God. En we hoeven niet van elkaar de cijfers te horen die we voor onze examens krijgen. Dat regelt u maar met hem. Als het maar wel zichtbaar wordt in de gemeenten, in de gezinnen en in de werkverbanden waar we deel van uitmaken. Zodat God erin geprezen wordt. Amen.